Dit kan maar één waarheid zijn. Dus het is of het een of het ander. Dus dan blijf ik toch altijd weer zoekende en ook biddend van Heer, wat is het nou? En dan gaandeweg worden dingen dan duidelijk. En aanvankelijk werd ik met een kluitje drie gestuurd. Zo van, dat was inderdaad een sabbat, maar met de opstanding van de Messias werd het een zondag. Het zijn allemaal drogredenen. Dus uiteindelijk kwam ik tot de sabbat. Nou. Dat is nogal een verandering in je leven. Het is net of je in Erik en het insectenboek stapt. Het is een totaal nieuwe wereld. Ik was in de 40. Ik dacht dat ik heel veel wist van het geloof. Maar ik moest totaal opnieuw beginnen. Alles moet je resetten.
Je moet een reset doen, ja.
Dat is echt ongelooflijk. En mijn eerste vraag was, oh help, moet ik nou een keppeltje op gaan lopen? Wow. Dat doe ik helemaal niet. En toen bepaalde de Heer me bij de twee huizen van Israël. Ik weet niet of jullie dat al zegt.
Ja, Juda en het huis van Israël, toch?
Nou, we dienen de God van Abraham, Isaac en Jacob, hè? Toch?
Ja, klopt.
Dat is de God van Israël.
Klopt.
En Jacob, die kreeg 12 zonen. Dat werden de 12 stammen.
Ja.
En om Salomo, die was met al zijn wijsheid, maakte hij er toch een potje van. En toen heeft God gezegd, van ik ga Israël in tweeën scheuren. Hij heeft God zelf gedaan. Dus na zijn dood kreeg je Rehobiam, Rehabiam, kreeg je twee stammenrijk en het tienstammenrijk.
Ja.
En het tweestammenrijk, dat was met de hoofdstam Juda, daar zat ook de Levi bij en Benjamin, dat zit allemaal bij elkaar in Jeruzalem ook, en rondom Jeruzalem. En het huis van Israël, dat waren die andere stammen. En de hoofdstam daarvan is Efraïm. Wat men wel zegt, dat is de zoon van Jacob, van Jozef, die kruiselings die eerste zegen kreeg.
Ja.
En je moet eigenlijk goed beseffen dat dat is gebeurd in de geschiedenis, maar God heeft ook beloofd dat het weer bij elkaar zou komen.
Ja.
Maar het huis van Juda. Nee, eerst ging het huis van Israël, dat ging in ballingschap naar Assyrië. Dat lees je heel mooi in Hosea 1. Daar staat, mijn volk, niet mijn volk, ontferming, geen ontferming. Ami, lo ami, rugama, lo rugama. Maar in het laatste dagen zal ik jullie herverzamelen.
Ja.
Dus die 10 stammen die gingen in de verstrooiing en die zijn nog nooit teruggekomen. En het huis van Juda, die gingen in ballingschap naar Babel, maar na 70 jaar kwamen ze terug. Lees je in Ezra, Nehemia, en dan ineens heette ze dan de Joden.
Ja.
Dus dat is de verzamelnaam van het huis van Juda eigenlijk. En wat is er nou in deze tijd gaande? Dat heel veel gelovigen, zowel christenen als messiaanse gelovigen, die zien dat onderscheid nog niet goed. En als ze het hebben, die hebben het dan maar, ja, wij zijn de christenen, en wij moeten de Joden zegenen, dat is Gods volk.
Ja.
Ho, 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 ik zeg, de Joden, ze staan Juda, dat is een deel van Gods volk.
En wordt hier aangebeld, sorry.
Achteraf was het misschien wat doodje verhaal steeds onderbroken.
Geef niet.
Kent het allemaal uit het hoofd?
Zegt u?
Kent het allemaal uit het hoofd?
Ja, zie je
wel. Dat
weet je wel, ja.
Is het toch een wetenschap?
Zegt u?
Het is toch een wetenschap?
Nou ja, ik ben 11 jaar voorganger geweest, ik heb het nog niet eens verteld. Ja. Ik heb dus een gemeente gehad.
Oké, wauw.
Een sabbatvierende gemeente in Emmeloord.
Oké.
Tot 2,5 jaar geleden. Goedemiddag. Ja.
Dag, dit is
Charlie.
Dus ik heb besloten om hier mee te gaan.
En dan komt zometeen nog iemand aan als het goed
is. Ja. Wat geweldig.
Ik ga niet opnieuw vertellen, ik ga wel gewoon door.
Hè. Ja, je gaat gewoon door.
Dank
je. Ja, nou. Ja,
wel.
Op de sofa. Met de show gaan, meestal met de dienst, maar nu is het even wat anders gelopen.
Ja.
Was heel dik keihard,
ja,
ontzettend.
Oké.
Zal ik gewoon doorgaan?
Ja, ga maar door.
Hebben jullie de draad van het verhaal nog?
Ja,
maar.
Ja. Twee huizen in Israël?
Ja.
Kan ik u wat vragen?
Ja?
Die spreekt zo even over die splitsing, hè? Van Israël. Is het niet de Palestijnen en de Joden, die splitsing?
Nee, nee, zo
zie ik het niet.
Maar laat me even verder vertellen, dan, ja, dan wordt het misschien duidelijk.
Oké.
Ja. Het huis van Juda ging dus naar Babel en die kwamen terug. En vanaf dat moment heette ze de Joden, hè. En nou, door alle eeuwen heen hebben die ook hun identiteit behouden. Die hebben altijd de Sabbat en de Torah vastgehouden. Alleen was er wel een verblinding voor de Messias, hè. Er staat ook in de Bijbel dat er een bedekking is. Toen de Messias de eerste keer kwam, hebben ze hem verworpen. Maar er komt een moment dat de bedekking wordt weggenomen. Ik denk dat dat in deze tijd al gaande is. Dus er komen steeds meer Messiaanse Joden. Messias beleidende Joden. Maar dat huis Israëls, die gingen naar Assyrië, maar vanuit Assyrië gingen ze zo West-Europa in, naar Engeland, Amerika, Australië en eigenlijk naar over de hele wereld. En uiteindelijk lees je dat ook heel mooi, toch maar de Bijbel erbij, in Deuteronomium 30. Ik ga nou een stukje lezen op basis waarvan ik mijn gemeente in de tijd gestart heb. Ik heb toen ik tot de Sabbat kwam, heb ik eerst een aantal jaren meegelopen in andere Messiaanse gemeentes. Maar uiteindelijk dezelfde gemeente gestart, de Teshuva gemeente.
Ja.
Teshuva is het woord voor het Hebreeuws woord terugkeer, herstel. En dat kom je ook in deze verse tegen. 30 vers 1, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking, die ik u voorgehouden heb, dat is het verhaal van de zegen en de vloek, hè? Dat u weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heer uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart, met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden verbied. Dus dat bekeren, dus het woord teshuva. Dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. En zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heer uw God u verspreid heeft. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heer uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Nou, dit moet je scherp lezen, want hier wordt gesproken tot de 12 stammen. En heel veel mensen zeggen, ja, zie je wel, de Joden keren terug naar Israël. Dus die tekst is al in vervulling gegaan. Maar ik zeg, hij is half in vervulling. Want inderdaad, het land Israël zit nu vol met Joden, maar die zeggen, als christen als je erin wil, je mag niet wonen. Je mag er 3 maanden zijn, dan moet je weer weg even. Dus zij houdt, de stam Juda houdt het land nu exclusief voor zichzelf. Dus het is ergens niet goed. Alleen, ik denk dat het zo moet zijn, dat God het ook zo geleid heeft. En dat je er doorheen moet kijken naar het totale helsplan. Als de Messias terugkomt, dan wordt het land Israël wordt nog veel groter dan het nu is. Het is nu maar een klein reepje, net zo groot als Nederland. Maar het loopt eigenlijk vanuit Libanon, langs de Syrië, langs de Eufraat, stukken van Iran, Irak, Jordanië, Egypte. Dus een ongelooflijk gebied. En je kan in de Tora lezen hoe het land aan de 12 stammen is verdeeld. En ook in Ezekiel staat het nadrukkelijk beschreven. Dus er gaat nog heel wat gebeuren. Want als je beseft hoeveel wapentuig eromheen staat. De huidige politieke situatie en militaire situatie. Dus menselijk gesproken onmogelijk. Maar als je deze tekst nou leest voor 12 stammen. Dan denk je van wauw. Er is wat gaande. Maar het is nog maar een half verhaal, hè? Pakken jullie dat?
Ja, ja.
En dat vind je ook een beetje terug bij de gelijkenissen van Yeshua in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld, dan is er een akker met graan. En graan is altijd een type beeld van het volk Israël ook. De Messias zelf wordt wel vergeleken met gerst. De eersteling van de gerst, hè? Maar als het over tarwe gaat, dan gaat het altijd Israël. En dan is er in de gelijkenis de duivel die zaait onkruid tussen het graan. En dan zegt de maaiers, moeten we het eruit trekken? En dan zegt hij, nee, laat het staan tot de oogst. En dan trekt het eruit. Dus zo kan je die gelijkenis lezen dat rondom de wederkomst, als de najaarsfeesten vervuld zullen worden, dan wordt het allemaal uit elkaar getrokken en wordt het onkruid verbrand en het graan wordt verzameld. Ja, dat brengt me al direct even bij die feesten, hè? Want jullie hadden een vraag over. Ja.
Maar wat ik benieuwd nog was, is van, je hebt zelf ook al 11 jaar een gemeente,
ja?
Maar dat heb ik ook aan een groep gedeeld. Maar uiteindelijk kwam je op een punt van dat je niet meer verder wilde, of verder kon gaan of zo.
Ja.
Met die gemeente na 11 jaar. En ik was benieuwd van, of wij waren benieuwd van hoe het zo is kunnen lopen uiteindelijk. Dat het toch, ook om van te leren meer.
Nou, dat is geen fijn verhaal hoor. We hebben hoge toppen gehad in de gemeente, maar ook diepe dalen. En dat een hele poos kunnen volhouden. In elke gemeente strijd, die zei ik zelf ook al, hè.
Ja.
Er is altijd gedoe.
Ja.
Er komen allemaal mensen die heel zelfbewust zijn, die op zoek zijn en al heel veel meegemaakt hebben. En de een weet nog beter dan de ander. En ik had ook een aantal zeer nadrukkelijke standpunten. Waaronder ook over de ene God bijvoorbeeld. Dat heb je ongetwijfeld bij Wim van Douw gehoord ook.
Ja.
Ja, dat is voor veel mensen enorm...
Dat zijn kinderen.
Voor veel mensen een enorm struikelblok.
Ja.
Die toch echt dat heiligschennis vinden. Dat je, voor mij is het heel simpel. Je hebt God de Vader. En Yeshua is de Zoon van God. En de Zoon is mensen. En die is dus niet God.
Ja.
En
ja, ze zeggen dat Jezus God is, hè, altijd.
Ja, ja. Dus dat was altijd al, dat mensen kwamen en dan, als ze dat dan, ik was er altijd transparant over, het staat op mijn website. En het is niet zoals in de Emmanuel gemeente, dat het er altijd maar over gaat. Maar als ik een bijbelgedeelte bespreken en het thema komt langs, dan noem ik dat gewoon. Ik draai niet om eromheen. We nemen de schrift zoals die is.
Ja.
En ik was nooit dwingend, wat ik zei, hè, je moet niemand optuigen, aftuigen, overtuigen, alleen maar getuigen. Dus ik zei altijd van, nou, kijk, dit is weer zo'n tekst. Die veel mensen zeggen, oh, dan moet je zus lezen. Maar ik zeg, nee, je moet hem zo lezen. En we was altijd zo van, nou, ik dwing niemand om dat te geloven. Maar weet dat dit ons, mijn standpunt is hier. Dus wij bijvoorbeeld, er zijn... dan valt er ook heel veel liederen af om te zingen. Wij zongen bijvoorbeeld ook wel uit Opwekking.
Ja.
Er zijn heel veel liederen in.
Eer aan God, aan de Vader, eer aan God, de Zoon.
Ja, precies.
Eer aan de Heilige Geest.
Heel veel liederen, dan wordt tot God de Vader gezongen en dan het volgende couplet dan over Yeshua. Het loopt allemaal dwars door elkaar heen. En dan zei ik altijd van, jongens, we zingen gewoon liederen die zuiver zijn. En de rest, als je dat zo graag wil zingen, dan doe je dat maar thuis. Nou ja, dan zijn er mensen die daarover vallen en dan gaan we weg. Dus het was altijd een komen en gaan van mensen. En ook over andere dingen. Ja, er zijn hele nare dingen gebeurd. En ik was echt aan het multitasken. Je wilt graag mensen betrekken voor taken. Maar veel mensen konden het niet of wouden het niet. Of hadden daar heel andere ideeën over. En
alles kwam op jou
eigenlijk. Ik raakte opgebrand. En op een gegeven moment... waren de mensen die tijdens de samenkomst gewoon echt keihard ruzie gingen maken. Dus ik vond het echt heiligschennis. Dus ik ben er zo kapot van.
Ik snap het.
Ik heb de tent gesloten. Ik kon niet meer.
En anders kwam op jouw schouders terecht, als het ware.
Ja, mezelf verweten dat ik niet dat ik alles bij me hield. Terwijl ik juist graag wou dat het brede gedragen werd, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Ja. Mensen draaiden alles om.
Ja.
En mijn vrouw trok het ook niet meer.
Ja.
En ik raakte gewoon overspannen. En mijn vrouw eigenlijk ook. En ik dacht van ja, voor dit moment stop ik ermee. En achteraf gezien heb ik er een beetje spijt van in die zin. Ik had eigenlijk moeten zeggen, dat gezin en dat gezin en dat gezin, wil je liever nu het slagen te vertrekken.
Ja.
Maar ik heb op dat moment eer aan mezelf gehouden. En zo is het gegaan. En ja, dan denk ik van nou ja, waar een één deur gesloten wordt, gaat er ergens anders wel weer een raam open.
Ja.
Mijn geloof is niet beschadigd. Dat ik mijn vertrouwen in God ben kwijtgeraakt, dus het is alleen maar sterker geworden. En op dat moment, heb ik ook tijd en ruimte voor dit soort dingen.
Odelia, alsjeblieft. Maar het is ook verboden om te discussiëren op Shabbat. Het kan gewoon eigenlijk niet dat mensen gaan strijden.
Ja, ik was daar altijd behoorlijk goed in, maar er waren echt, laat het er maar over ophouden verder.
Ja.
Het is een hele nare geschiedenis.
Ja, het is gewoon meer ook van wat kunnen wij hiervan leren dat wij dit niet hoeven mee te maken. Wat kan je ons als tip geven of als advies?
Dat eigenlijk, wees duidelijk in waar je voor staat. Op zo'n manier dat je het liefdevol, het moet waarheid in liefde zijn, dus niet fanatiek.
Ja.
En manipulerend. Ja. Zeg, jongens, ik sta hier voor, ik heb hier de leiding, we moeten... Als we er niet uitkomen, dan we moeten een bepaalde richting op. Dus ik als leiding heb besloten, dit is de richting. En als je het aanstaat, ik dwing jou niet om dat over te nemen, maar blijf het gewoon onderzoeken. En als je het echt niet aan kan, ga heen in vrede.
Je mag doen, hè?
Zo moet je er met mensen omgaan. Je kan iemand niet dwingen, je moet hem niet optuigen, je moet niet aftuigen. Je moet simpel getuigen, maar wel orde houden.
Ja.
In liefde. Ja.
Ja. Maar kan je zeggen, we hebben ook wel eens vorig jaar een ruzie meegemaakt. Dus,
ja, als het heet een hoop koude harten wordt, dat is natuurlijk niet goed.
Ja. Dat is wat het ook meegemaakt. Ik ben gewoon eerlijk en open in. En daarom is het ook, ik was die vraag ook mee om van te leren.
Ja.
Omdat, je ziet, als de zuurdeesem kan binnenkomen, dan kan het hele DCU maken.
Precies.
En uiteindelijk heeft God toen ingegrepen, de eeuwige. Maar het was heel lastig, kan ik je vertellen. Omdat je eigenlijk niet weet van, wat je overkomt bij het verspreken.
Mm-hmm.
Maar als je terug gaat reflecteren, kom je erachter van, de signalen waren er wel.
Ja.
Dus ik heb altijd gezegd, voorkomen is beter dan genezen. En ik zie het juist, ik zie het niet als...
Ik weet niet of je iets kan voorkomen.
Soms kan je het niet voorkomen, maar ik denk dat het op zich goed is, ook om van te leren vooral.
Ja.
Ook voor ons.
Ik denk dat als er strijd komt, betekent ook dat is een strijd in de hemelse gewesten, hè? Je kent Efeze 6. En die is zeker in gemeentes die op de goede weg zijn. Want daar is de Satan heeft natuurlijk een heel groot belang bij dat stroomt.
Ja.
Dus alle aanwezigen in een groep die echt dat smalle pad heeft, die moeten allemaal heel scherp blijven van jongens, pas op. Want voordat je het weet, wil de tegenstander dingen invoeren waardoor wij uiteengedreven.
Dat de wolven kunnen binnenkomen bijvoorbeeld.
Dus ja. een of andere dwaalleerkerk met weet ik wat, die heeft hij al lang in zijn macht, zeg maar. Daar laat hij het allemaal lekker aansudderen, iedereen zit een beetje zo. Maar een groep waar het er echt om gaat, ja, daar ontstaan problemen vaak.
Ja.
Daar kan je ook naar kijken.
Hoe lang heeft uw huisgemeente bestaan?
Ik had geen huisgemeente, ik ben ook begonnen in huis.
Zoals hier.
Maar binnen de kortste keer zaten er 20, 30 man en met kinderen en alles. Ik dacht, dit trek ik niet. wij gingen een buurthuis huren.
Oh.
En ik begon ook één keer in de maand. Het was direct een groot succes. Toen gingen we naar 2 keer. Nou, jongens, dat is fijn. Weet je wat, we gaan naar 3 keer. Daar ben ik blijven hangen. Dus ik heb 11 jaar lang uiteindelijk gemeente gehad.
Okay.
Waar we 3 keer in de maand samenkwamen. En die andere keer had ik ook eens tijd om ergens anders naartoe te gaan. Om eens niks te doen. Ook gewoon sabbat zelf te vieren, zeg maar. Ja.
Ik heb een vraag.
Hoe
vertaling van de Bijbel
lezen?
Dit
is de herziene.
Oh, dat is
de Maar herziene staat te staan.
Ja. En was er geen mogelijkheid ook tot verzoening met de mensen? Of was het echt van nee?
Nee, er waren daarvoor al dingen gebeurd. Ik ben op een gegeven moment. Je maakt ook fases mee in je gemeente, dat je richt op nieuwe thema's, die worden op je pad gebracht. Op een gegeven moment kwam op mijn pad het bevrijdingspastoraat.
Ja.
Ja, daar is het dus ook, dat is een van de redenen dat het misgegaan is. Er kwam in de gemeente die echt diep uit de occulte wereld kwam. En daar wou ik iets mee met bevrijding. Ja, dus de Bijbel spreekt daarover. Dus die wil je daarin beoefenen. Maar die vrouw die heeft ons eigenlijk maakte ze echt een bekering door. Ze brak ook met allemaal dingen, verbrande boeken en dingen. En ze wou zich laten dopen. Maar daarna toen bekende ze toch dat ze een helderziende gave had.
Maar ja,
nog steeds. En ik zei heel rustig, dat kwam ze echt bekennen. En ze had allemaal boeken en cd's van ons geleend. Dus die had ze allemaal bij zich gezegd van, pardon? Ze had wel zoiets van, dit gaat waarschijnlijk niet goed komen. Terwijl ik dat helemaal niet heb, zeg van nou, zullen we gewoon Gods woord even onderzoeken. Want je wilt toch God dienen. Dat gaat niet om mijn mening, wat zegt de schrift erover, hè? Maar al de suggestie dat het niet getolereerd zou worden, dat ze daar iets aan moeten, daar werd zij zo boos, ze ging weg. En was allemaal onbespreekbaar. Dat was, ik weet niet of de Lord of the Rings wel eens gezien hebt, die film.
Ja.
Van, the precious is mine, weet je wel. Zo'n situatie was dat. Van, ik kwam aan haar helderziende gaven en als een wesp gestoken reageerde. Dus zij was weg. Ik zeg tegen de gemeente, jongens, onze zuster, met wie we een hoop moois beleefd hebben, want er was echt wel mooie dingen gebeurd.
Ja.
Die is plotseling vertrokken en ze wil niet dat ik erover praat. Dus maar als jullie vragen hebben, moet je haar zelf in gesprek gaan. Ja, waarop zij dus allemaal lastentouwen van mij die zeggen, ik zou een greep met de kast gedaan hebben, ik zou vreemd gaan. En allemaal mensen die namen dat voor waar aan, die kwamen niet bij mij dat verifiëren. Dus dat is ook dus. Dus echt onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurde. Naast die dingen, een paar andere dingen die ik beschreef. Het was een opeenstapeling met allerlei dingen waardoor ik gewoon kapot ben vandaag.
Ja. De vijand, heb ik gemerkt, die gaat je vaak proberen aan te vallen.
Ja.
Op het ding wat je denkt dat jouw zwakke plek is. En of waar hij denkt van, hé, je wordt geobserveerd.
Ja.
En dan uiteindelijk word je daar dan op gepakt.
Nou, als je heel stellig als je ergens van wordt belasterd.
Ja.
En je gaat je verdedigen, maar het alleen maar erger lijden.
Ja. En het is eigenlijk iets van,
maar
dat
de
moet je herkennen.
Dat als iemand het hoort, dan moet hij zeggen, wat hoor ik nou? Ik moet een broeder met een naar iemand toe en dat uitpraten, weet je wel.
Ja.
Nou, dan moeten dingen worden rechtgezet, maar ze zijn allemaal gebaseerd.
Het is vaak op valse aannames gebaseerd.
Ja.
Wat
wil
zeggen, als je dat vertelt? Dat is een heks binnengekomen en de heks is weer weggegaan.
Ja.
Onrust gezaaid.
Ja.
Dat is zijn plan, omdat ik iemand van dichtbij ken die satanisten heeft gekend en ik heb een aantal dingen verteld. Dan wat ik hierin proef van, het was haar taak om binnen te komen, liefde doen, ik word geaccepteerd, ik wil bevrijd worden, maar niet al geheel.
Ja.
En dan laat ik een lading achter van duisternis en ze bekijken het maar en weg ben ik weer.
Ja.
Maar dat is het werk van de satanisten. Hè? Mm-hmm. Want ze komen in de preesdienst, komen in de kinderdienst, dat weet je allemaal wel als allemaal. Dat is wat ik wel voel.
Ja, ja.
En ze worden heel leuk, lief aardig, het geldt niks aan ze. Ze doen dit allemaal in de kerk. Geen spatje duisternis over ze. En dan laten ze je achter en weg zijn.
Ja.
Maar dat is een paar al geschiet.
Ja.
Ja. Ja, oké, ik weet
deur, waar God, waar een deur gesloten wordt, kan er een raam open.
Amen.
Ik ben pakken neer. En uit onze gemeente zijn wel drie andere groepen ontstaan.
Ja.
En ik heb nog steeds de website. Regelmatig dat mensen daar gezegend worden. En dat kom jij mee. Ik heb ook de website gevonden. En nu zit ik hier.
Ja.
Het werk gaat ook door.
Maar iedereen die godvruchtig leven leidt met hem, zegt het woord ook. Die krijgt met vervolging te maken.
Ja.
En eigenlijk is het zo als je dit soort dingen niet eens meemaakt, moet je zelf afvragen of je wel op de goede weg bent. Eigenlijk.
Dat zei ik net op.
Ja.
Dat als je goed bezig bent, dan word je aangevallen. Ja, het zou alleen zo fijn zijn dat je
prijs God.
Dat je het allemaal weet te pareren.
Ja. Even daar prijs God dan.
En ik ook niet.
Ja.
We hebben ons deel wel gehad wat dat betreft.
Nog een vraag.
Ja, het gaat niet op. Het komt steeds opnieuw.
Ja.
Golven van de
komt
zee.
Steeds weer opnieuw in de zee.
Steeds een nieuwe golf. Je ziet bij golven ook bij de zeeën. Ga maar eens opletten bij de zeeën. Het bouwt op, hè. Je hebt een kleine golf, dan is het groot. En dan komt een grote weef. Dan begint het weer opnieuw.
Ja.
Zo is in de geestelijke wereld misschien ook wel.
Ja.
Je hebt stromen van water, maar je hebt stromen van levend water.
Ja.
En met die weef moeten we steeds weer uitkomen.
Ja. Duidelijk. Ik ben heel dankbaar en blij dat je zo open je verhaal durft te vertellen. Want heel vaak wat ik tegenkom is van, hé, het is gebeurd. Ik praat er niet over. Het is geweest en basta. En ik denk juist dat je juist door je ervaring ook anderen kan helpen om ook te groeien. En dingen te herkennen. En dat je dan ook begrijpt. Want je denkt vaak van, misschien ligt het aan mij. Misschien heb ik iets verkeerd gedaan. Terwijl dat niet zo hoeft te zijn.
Ja. Ja. Wat ik toch wel geleerd heb is, ik had tijd moeten kopen. Op dat moment was het echt verschrikkelijk wat er gebeurde. En ik dacht, ik kan... Toen heb ik gewoon de stekker eruit getrokken. Ik had toen zeggen van mensen, wij moeten allemaal gaan bidden en vasten. En volgende week is geen samenkomst en die week erop waarschijnlijk ook niet. Ik moet hier bedenken hoe we dit verder moeten. En dan had ik waarschijnlijk op uitgekomen van nou... Zoals ik nu zie, er zijn drie gezinnen die met elkaar samenspannen, die gingen lasteren en openlijk rebelleren in de samenkomst, zeer liefdeloos. Die had ik gewoon eruit moeten zetten.
Ja.
Ja, dat stuit je tegen de borst, daar ben je niet gewend, je wil altijd met mensen in verzoening zijn.
Juist.
Maar soms moet je ook juist hard zijn.
Je moet de gemeente ook beschermen eigenlijk, als hoeder.
Mocht ik ooit weer een gemeente hebben, dan val ik niet meer in die fout. Mensen krijgen een kans om zich te corrigeren, maar als ze maar door blijven gaan, dan zeg ik van jongens, ga je niet verder.
Kan ik het even over een onderwerp hebben?
Heel kort, om het aan te zeggen.
Hetgene wat er nu gaande is, met die Israëlieten en die Palestijnen.
Stop!
Kijk, ik ben slechtziende en ik ben niet zo erg actief in de Bijbel lees je nou, omdat ik twee keer een ongeluk had gehad op mijn achterhoofd, ben ik veel vergeten. In welke gedeelte van Exodus staat het gebeuren nou van Israëlieten en die Palestijnen? Er zijn twee meesters hier, u bent de meester en u bent de meester met de Bijbel. In welke gedeelte van Exodus kan je dat nou zien? Wat er gebeurt nou van Palestijnen en de Israëlieten? Welke gedeelte kan je dat nou zien?
Nou,
je zegt, er wordt veel nou gezegd, we leven in het einde van de wereld nou. Ja.
Nu. Zo is mijn hoofd, weet ik, Psalm 89.
Psalm 89?
Ja, dat weet ik uit mijn hoofd. Een en ander hoofd daar geschreven.
Kijk, het gebeuren nu wat er in Israël is, met die Palestijnen en de Israëlieten. En de Joden dan, hè?
Eigenlijk, rondom Israël heb je allemaal terreurgroepen, hè? Want Hamas die heeft gewoon Gaza overgenomen. De Gazanen doen er vrolijk aan mee, maar ze hebben het wel laten gebeuren. En Hamas is eigenlijk weer een proxy van Iran, hè? Net zoals Hezbollah. En Iran zit ook te stoken in Jordanië. Ook, die financieren daar via Irak ook terroristische groepen. Ze infiltreren ook in de Westbank. En de Houthis hebben ze ook opgestookt. Dus Iran is wel een hele grote antimacht. En spannen nu ook zelf samen met Rusland. Hè? Ja, ik zie toch allemaal als de volken die in de eindtijd samentrekken. Maar ja, deze dingen moeten geschieden. Hè? Maar heel precies duiden doe ik niet.
Exodus, hè?
Nou, je vindt in de hele Torah, ook in Leviticus, in nummer Deuteronomium. Dat is allemaal dat God zegt, het land is van mij. Het is niet van Israël. Het land is van God. En hij heeft het in bruikleen gegeven aan Israël. En als ze zich gedragen, mogen ze erop wonen. Als ze zich misdragen, worden ze heel langdurig gewaarschuwd, maar de ultieme straf is ballingschap. Dat is allemaal gebeurd in de geschiedenis. En het is nog steeds gaande, want dat heb ik net uitgelegd. Juda is nu wel terug, maar de 10 stammen zijn nog steeds in ballingschap. Maar die komen ook terug, want dat is de belofte. Dat in het laatste dagen Israël wordt herverzameld. En Israël is niet 2 stammen, Juda, Benjamin, Levi. Het is 12 stammen. Dat lees je tot in de Openbaring. In Jeruzalem, dat daalt neer met de namen van de 12 stammen op de poorten. En dat is wel een plaatje wat ik heel belangrijk heb, dat je dat scherp hebt. Want het maakt enorm veel uit hoe je allerlei bijbelgedeeltes duidt.
Wie zijn de huidige stammen, of dat de huidige mensen van de 12 stammen? Bijvoorbeeld de Amerikanen, de Indianen, zijn dat ook een van de 12 stammen?
Dat is een goede vraag. Ik geloof dat de Joden, dat is dus echt Juda, en op het sterfbed van Jacob, dan geeft hij een zegen mee aan zijn zonen. En van Juda staat, de scepter zal uit jullie midden niet wijken. Hè? En dat jullie komt Silo, hè? De Messias. Klopt, hè? Dus Juda heeft de leiderschapsrol. En ik geloof dat daarom, dat het goddelijk bepaald is, dat juist de Joden, dat die als eerste terug zijn in het land nu. Want die moeten de leiderschapsrol, want als de Messias terugkomt, ook uit Juda, de leeuw van Juda, die moet de voortouw nemen. En die andere stammen, Er zijn leraars die gaan precies duiden. Oh, Zebulon zit daar, Naphtali daar, dit en dat. Daar doe ik niet aan mee. Want de volken, de 12 stammen zijn uiteindelijk gezaaid in alle volken. DNA is gemixt. En wie zijn nou de 12 stammen? Dat zijn hen die vasthouden aan het getuigenis van Yeshua en het houden van Gods geboden. Want dat zeggen Romeinen ook, hè, of Paulus, van die zij is een Jood die dat je bent een Jood als je besneden bent van hart.
Ja.
Die binnenste.
Klopt.
Ja. Dus je kan het op een andere manier vergelijken. We hadden een eerste grotere exodus uit Egypte. Die trokken eruit. 12 stammen. Plus vreemd volk. Wat zich voegde naar die 12 stammen. En Jeremia, Isaiah 11. He? Er wacht ons een tweede, grotere exodus. Dat is de, wat je in de Openbaring leest van ga uit van Babylon, hè? Dus niet uit Egypte, maar nu uit Babylon. En wie trekken er dan weer uit? 12 stammen plus vreemd volk wat je toevoegt. Dus ik zeg altijd, of je bent een Jood, dan is dat wel bekend, want die hebben altijd hun identiteit behouden. Dat had God ook gezegd. Of je bent een 10-stammer, waarvan God zei in Hosea, ja, sorry, Ami, Rugama, Lo Rugama, maar in de laatste dagen dat je haar zijn. Dus ik denk dat heel veel christenen die nu tot Sabbat komen, terug naar Torah, die wakker worden voor de feesten, dat zijn waarschijnlijk 10-stammers, die wakker worden voor hun oude DNA. Of je bent vreemd volk wat toegevoegd is. Mits je maar vasthoudt aan de getuigenis van de Messias, en dat je Gods geboden
wil. Hoe weet iemand of hij vreemd volk is of dat hij een 10-stammer is? Trouwens, als je het drinken wil, ga je het pakken.
Het blijft vanaf. Het doet er ook niet toe.
Ja.
Het gaat erom, ben je in de Messias en ben je in de Torah.
Ja.
Want de Messias, Yeshua, die deed niets anders dan de Torah 100% de vader erin naspreken en het 100% naleven. Want als hij gezondigd had, dan had hij niet kunnen opstaan uit de dood. Hij zegt in Matthäus 5 dat hij geen puntje en komma van de wet afdoet. En wie dat wel leert, van jongens, Sabbat is afgeschaft, het is nu zondag, of je mag wel varkensvlees eten, dan doe je dus ook bijvoorbeeld een punt of een komma of een hoofdstuk van het. Die zal zeer klein zijn in het koninkrijk. Nou, ik wil graag groot zijn in het koninkrijk.
Klopt.
Dus daarom leer ik dat niet. De Bijbel is één boek. Als God in het begin zegt, dit is mijn Torah, die is samengevat in de 10 woorden. Al die andere geboden zijn eronder te rubriceren. En die 10 woorden zijn weer nog kort samen te vatten in heb God lief en naast als jezelf. Want al die geboden draaien om liefde naar God of naar jezelf. Neem bijvoorbeeld het rein voedsel eten. Als je zegt van jongens, ik vind de varkensvlees heerlijk. Maar ik neem je niet meer, want God zegt gewoon, het is mijn gruwel. En ik wil God gehoorzaam zijn en ik wil hem lief hebben, dat laat je zien. Daarom eet ik geen varkensvlees. Dan zeg je, dan heb je dus God lief als jezelf. Maar je hebt ook jezelf lief, want varkensvlees zit vol met parasieten en bacteriën. En varkensvet, dat verteer je bij een tijger heeft een lichaamstemperatuur van min 39 graden of 40. En daarmee verteert hij prima varkensvet. Maar een mens heeft een lichaamstemperatuur van 37, die verteert dat niet. Dus van varkensvet, dat slaat neer in je. Daarom al die hart- en vaatziektes in onze westerse maatschappij. Al die mensen die maar varkensvlees vereten. Nee, als je nou maar rundvlees eet, dan heb je dat probleem niet. Want dat is een planteneter. En dat verteer je wel bij 37 graden. Het is hetzelfde als met je auto. Als je een auto koopt, het eerste wat je afvraagt, moet er nou diesel of benzine in? Want als je de benzine in gooit, dan de diesel in moet, binnen een paar kilometer staat hij stil met een hoop schade. Dat doe je toch ook niet?
Dat is een vrije keuze.
Nou, en waarom gaan we nou wel zitten hikken als God zegt van, joh, eet nou dat wel en dat niet? Je bent wat je eet. Dus alles wat je binnenkrijgt, dat maakt of breekt je lichaam. Dus God heeft ons lichaam gemaakt. Dus als hij nou zegt, doe nou dat en dat, dan krijg je het principe, dat zegt de Torah, als je de Torah doet, dus ook voedselwetten, dan ontvang je zegen en leven in dit leven. Bijvoorbeeld gezondheid. Het gaat niet over behoudenis. Als ik geen varkensvlees eet, dan gaat het niet behoudenis. Daar heb je de Messias voor nodig. Dat is ook een grote verwarring die veel mensen hebben. Dus dat je, hoe zit het nou met dat je gered bent uit genade? Ja, maar waarom moet ik dan toch nog geboden doen? Nou, dat komt zo. Ik kan het mooi uitbeelden. Je loopt op twee benen, hè?
Ja.
Oké, ik zet mijn eerste been op genade. Gered uit genade. Maar toch sta ik een beetje te wankelen. Oh, ik plaats mijn andere been bij. Dan heb ik weer grip. Dat is de geboden.
Ja.
Uit dankbaarheid voor mijn genade, verlossing uit genade, ga ik Gods geboden houden. Maar als ik zo ga lopen, dan word ik wettisch. Ga me krampachtig, ik moet je geboden goed doen. Terug. Nee, ik bleef uiteindelijk genade. Ja. Zo kan je lopen. In balans, in evenwicht. Als je de Torah Als je zegt, ik ben gered uit genade en uit blijdschap en dankbaarheid ga ik de geboden doen. En God, en als hij mij oprechtheid van mijn hart, mijn besneden van hart, dan gaat hij het willen en het werken in me werken en dan gaat het vanzelf gebeuren.
Ja.
Dat je er steeds meer gaat doen.
Ja. En hoe weet je dat je in Torah bent, dat je in Yeshua bent? Hoe weet je dat als gelovige?
Dat kan je zien, daarom heb je een gemeenschap, dat je broers en zusters hebt die daar verder in zijn. Dan kan je zeggen, ja, dat herken ik in de geest, dat is goed. En je leest het in de schrift natuurlijk.
Ja.
En als er dan de meningsverschillen zijn, dan moet je zeggen, nou, we zijn onderweg. We zijn hier niet helemaal uit. Dus ik moet doen naar beste inzicht.
En wat is het verschil dan bijvoorbeeld met iemand die bijvoorbeeld zondag naar een gemeente gaat? Met iemand die echt, wat ik al zei, in de Torah zit in Yeshua. Hoe kan je dat het beste onderscheiden van elkaar?
Ja, als iemand in de zondag blijft, dan ben je dus misleid. Dan ben je verblind. En dan kan je alleen maar, dan moet je dus niet optuigen, aftuigen, overtuigen. Je moet alleen maar getuigen. Jongens, hoe zit het dan? De schrift zegt toch, vanaf de eerste bladzijde in Genesis al, dat God de zevende dag heiligde. En dat hij rustte. En de hele Torah door en overal lees je over de Sabbat. En dan in het Nieuw Testament noemt Yeshua zich Heer van de Sabbat. Dus hoe komen we er eigenlijk bij dat het de zondag zou zijn? Als je dan naar de kerkgeschiedenis gaat kijken, dan hoor je, gaat het helemaal reizen de haren te bergen. Want keizer Constantijn die heeft met grof geweld de zondag ingevoerd. Op straffen van de dood of verbanning, de mensen moesten wel.
Ja.
Dus ook qua kerkgeschiedenis zou je het moeten doorzien.
Ja.
Maar goed, mensen hebben er tijd voor nodig. Ik ben altijd heel mild. Want ik heb er zelf ook heel lang over gedaan. God was het jarenlang het invoeren. En toen het kwartje eindelijk groeide, dacht ik van, had ik dat nou 10 jaar eerder? Ik loop 10 jaar achter.
Ik heb precies hetzelfde.
Dus ik ben altijd mild naar anderen. Als ze het nog niet zien, dan moet je gewoon liefdevol blijven. En zeggen van, joh, daag je uit om het te blijven onderzoeken.
Nou, daar is mijn vrouw. Ja, vroeg nog hij, naar je.
Hallo. Charlie. We zijn maar pas begonnen.
Ja, ik hoorde net al.
Ja. Ik ga wel hier zitten. Mag jij op de bed zitten?
Hey.
Ik wilde je niet laten wachten, Charlie. Ik voelde me een beetje. Maar er is nog iemand die nog komt. Die komt over 5 minuten.
Maar wat vraag je? Je had het net over rusten, van God op de zevende dag rusten.
Ja.
En wij worden ook geboden van neem dus op de Sabbat rust. Ben niet bezig met je eigen dingen. Maar wat is rusten precies eigenlijk, zeg maar? Want voor mezelf praat, als ik naar de samenkomst ga, dan word ik niet per se uitgerust, maar juist moeier, zeg maar.
Omdat je samenkomt bedoelt hier.
Oké. Okay.
Dat vind ik niet echt rusten. Dus,
ja.
Dus wat is rusten, zeg maar?
Voor mij, de Bijbel zegt dat je de Sabbat moet heiligen, apart zetten. Dus het moet een apart gezette dag zijn. Dus je maakt het nou anders dan die andere 6 dagen, daar begint het mee.
Ja.
Je leest ergens over dat je geen handen moet drijven, dus moet werken.
Ja.
Nou, als je dat zo kan regelen, wij leven in ballingschap nog steeds.
Ja.
Dus als je een piloot, je kan kwalijk zeggen, jij moet je Sabbat houden, dus je moet je baan maar opzeggen. Pardon? We zijn in ballingschap en je probeert weekenden vrij te krijgen en dat je dan met leiderschap wel een Sabbat viert.
Ja.
Zo sta ik er dan in ieder geval.
Ja, maar ja, het is echt een strijd voor sommigen om vrij te krijgen.
Ja.
Die dag.
Ja. Ja,
en zondag krijgen ze wel vrij, dat is het gekke.
Ja.
En Sabbat is het heel...
Ja,
lastig.
Voor blijven bidden. U kent het verlangen van mijn hart dat ik heel graag die Sabbat wil houden, maar ik wil ook niet zomaar mijn verplichting aan de kant zetten, mijn werk.
Ja.
En ik heb er niet het geloof voor om een baan maar op te zeggen of zoiets.
Ja.
Ja, dus dan ben je dus onderweg om, in de hoop dat dat uiteindelijk.
Ja, het zijn niet aangedaan.
Het zij nu, het zij later in orde komt.
Ja.
Ja, en dan is een dag om je te verlustigen in elkaar en in God. Dus je ligt voor de hand dat je iets van Bijbelstudie doet en lofprijs aan bidding.
Ja.
Of je daar nou per se moe van wordt, weet ik niet. Maar je zou er ook juist energie van moeten krijgen.
Ja.
Maar ik loop ook wel eens in mijn tuin. Ben ik eindelijk relaxed en denk van, ach, ik knip even een beetje hier en daar iets weg, weet je wel.
Ja.
Van de klimop.
Ja.
Ik kan de ander zeggen, dat is werk, kan dat? Dat vind ik geen werk, hè. Want als ik nou een boom ga rooien en een kool van de meter ga graven, dan werk je in het zweet. En,
ja.
Dat vind ik dan niet werk, dat vind ik gewoon even relaxed. Ik ben dan ontspannen en doe ik dat even zo.
Ja.
Maar, stel dat ik de hele week dat mijn beroep hovenier is.
Ja.
En ik loop dan op zondag of op sabbat in de tuin. Dan zou ik zeggen, nee, dan wil ik per se vandaag helemaal niet aan die planten zitten.
Ja.
Daarmee wil ik maar zeggen, het kan voor iedereen ook weer een beetje anders zijn.
Ja, want ik heb ook bijvoorbeeld.
Het gaat erom dat je rust en dat je anders doet dan door de week. En dat kan per mens toch wel eens verschillen.
Ja, want ik heb ook. Ben ik bij verschillende messiaanse groepen geweest. En de een die zegt van, je mag geen eten op vuur zetten.
Ja.
Op Shabbat. Maar de ander zegt van nee. Want in die tijd moesten ze dus echt met die stenen vuur maken.
Ja.
En het was echt werk om dat vuur te krijgen.
Ja.
En dan gingen ze zo het eten maken.
Ja.
En nu zeggen ze, Jezus zet het vuur aan en het is bam, geregeld.
Ja.
Dus dat is best wel een contrast wat verwarrend is. Want de een zegt dit, de ander zegt dat.
Ja, de Belgen, hè?
Ja, dus dat is nog iemand die zakko.
Ja, nee, maar.
Mevrouw de Koper.
Kijk, dan moet je elkaar vrij in laten. Als de een denkt van, ja, ik heb een zoon die is. Ik zeg wel, een van mijn zoons die is liberaal en de andere is super orthodox. Die oudste die neemt echt alles super letterlijk. Dus die zal het niet wagen om een pan op het vuur te zetten. Nee, wat doet hij dan? Hij zet vrijdag.
Ik er ben.
Ja, dat kan ik.
Hij zet op vrijdagavond een. Hallo.
Hallo, goeiedag. Hey, Charlie. Woorden.
Doet hij vrijdagavond een kaars aan?
Goed hoor.
Ja. Die laat hij branden s'nachts. Ja. En dan kan hij s'ochtends met die kaars kan hij het vuur aan doen. Dan heeft hij naar zijn idee geen vuur gemaakt. Ik vind het jezelf voor de gek houden.
Ja.
Wat is er nou? Gas vanuit zijn klik aan.
Ja.
Dat is wat anders dan dat ik het veld in moet hout sprokkelen. Naar huis. Dat is werk op Sabbat.
Ja.
Maar dit, zoals wij nu leven, is dat geen werken van mij.
Ja. Ja, want ik bijvoorbeeld mijn vrouw, ik zeg wel eens tegen haar van, we maken het dan vaak hier klaar. Maar dat wil zij vaak, ik zeg maar, je moet alles vrijdag zoveel mogelijk schoon krijgen. Zodat we op Sabbat niet hoeven te doen, maar vaak zie je dan op Sabbat, dat er dan weer wat stof is een beetje voor dingen. De kinderen hebben weer wat op de grond gedaan.
Ja.
En dan ga je op zich dan weer toch weer wat opruimen.
Ja.
Dus dat is best wel die dunne scheidslijn.
Nou ja, kijk, ik vind het verschil tussen, als het huis gewoon aan kant moet, op vrijdag, dan ga je de hele boel zuigen, iets te ruimen, misschien lappen, weet ik veel, je veegt je tuin aan, dan ben je gewoon flink bezig, maar als op de Sabbat, als er een beker omgaat, en natuurlijk ruim je dat op, dan ga je niet zeggen van ja, dat is werk of zo. Hoe orthodox wil je zijn? En dat zie je dan helaas ook bij het huis van Juda.
Ja.
Dus ik zeg wel eens, het huis van Juda, die dus door de eeuwen heen de Torah hebben gedragen, maar die zijn erin doorgeslagen in veel opzichten. En dan kom je in Israël, op Sabbat werkt de lift niet, want ja, als je de liftklop indrukt, dan maak je stroom en dat laat je een ander werken.
Maar er zijn sommige zusters bijvoorbeeld die koken, maar dan koken ze bijvoorbeeld zaterdagochtend voordat ze naar de dienst gaan.
Vrijdagavond.
Weet je, op vrijdagavond. Maar dan ben je toch
flink, best wel flink aan de bak gegaan.
Maar daar mag ik even tussendoor. De eten heb ik hier en de zak ligt allemaal hier achter, dus dat kan iedereen zelf pakken.
Ja, ja. Maar dan ben je toch bezig eigenlijk. Tenminste, ik vind het wel een spanning voor mezelf als ik dat zou doen. Als ik een...
Het is een mooi principe om op vrijdag te koken, zodat je de sabbat rustig aan kan doen. Je niet al een hele halve middag zo in de keuken staat.
Ja.
Dus wij doen vaak ook op sabbat te doen, makkelijk.
Kan ik even
kan je de sleutel meenemen?
Hoe moeten we ons met de ontwikkeling van de wereld echt meenemen? Want kijk, in een ziekenhuis kan je dat niet, kan je niet uitzonderen. Stel dat een zuster of een broer zegt, strikt niet meer bezig houden, om samen niets te doen. Het ziekenhuis gaat door. Je moet de mensen moeten doorverzorgd worden.
Je bedoelt ook dat mensen ook op sabbat
of er zijn heel veel beroepen die door moeten gaan. Dus
ja, maar politie is ook zo één, vooral
ja.
Die man.
Dus ook niet, ja.
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 Maar zo zie je ook bij die Palestijnen, ze hebben op sabbat aangevallen. Tot twee keer toe.
Ja, ja, ja.
Want ze weten dat de Israëlieten op sabbat niet rustig weten. Aandoen.
Ja.
En toen hebben ze toegeslagen, de Hamas.
Ja.
Nou kijk, ik zou niet liggen, als ik moet koken, kook ik gewoon dezelfde dag, de zaterdag. Voor mij komt het beter uit, ik voel er goed bij. Ik bid tot God. En ik ervaar niet dat iemand gaat straffen, maar er moet voedsel op tafel komen.
Ja.
En ik vind van iedereen zijn eigen belevenis van de relatie die je hebt met de Heilige en met Jezus Christus. Zo ervaar ik dat voor mezelf.
Ja, maar het is wel zo dat... Je kan niet alleen uitgaan van, ja, het voelt goed voor mij. De Heilige Geest zegt dat. Want de Geest moet altijd stroken met het woord. Als iemand zegt, voor mij voelt de zondag goed in mijn hart, word ik heel blij van.
Nee, ik zeg altijd, je relatie met de Heilige Geest, hè? Dat zeg ik.
Ja.
Je relatie.
Ja. Maar, dus ik kan alleen maar zeggen, Heer, ik wil u lief hebben. Wilt u willend werken in mijn werken? Hoe ik nou de sabbat zou moeten houden. Als u het toch niet goed vindt, want er zijn mensen om me heen die zeggen, je moet niet koken op sabbat, ik heb daar niet zo'n last van, maar als u vindt dat het wel zo is, wilt u het willen werken in mijn werk? Dat is het enige wat ik je dan wil adviseren.
Nee, maar, dat doet
maar ik ga niet zeggen, jij mag niet koken, dan ga ik je opleggen, dan ga ik je optuigen.
Dat heb ik al 20 jaren meegemaakt. Dan heb ik het aangegeven. Het is een relatie met de Heilige Geest. Natuurlijk, het woord is er.
Maar ik zeg nogmaals, je kookt alle dagen van de week. En als nou de Bijbel zegt van die dag moet je apart zetten. Ja, dat kan je dus gestalte geven door juist die dag niet te koken. Dus dat je op vrijdag extra kookt. Soms is een gerecht nog lekkerder, hè, de dag daarna.
Ja,
dat weet
klopt,
je wel.
Dat weet ik ook.
Met hè, heel veel gerechten.
Maar niet alle gerechten, ja.
Als je rokje de dag ervoor maakt, is het wel lekker.
Ja.
Dus dan kan je ook nog een zegen brengen. Dan denk je, nou, ik hoef vandaag niet te koken, want ik heb het lekker gisteren al gedaan.
Ja.
En nou, zo hou ik rust. En dan heb ik dus meer tijd om te bidden of om gewoon lekker te gaan wandelen of zo. Want dan kon er ineens ook niet helemaal toe. Samen ook.
Sommige dingen moeten doorgaan.
Ja, zeker.
Ja, maar het woord zegt ook dat het leven van een mens, is als het ware, als het een geval van leven of dood is, zegt God ook van, hey, als jij, Yeshua, als je kalf in de put is gevallen, haal je hem er ook uit. Dus je doet een goede daad. Dus als iemand onder een auto blijft dreigt te vallen, ga je hem ook eruit halen en niet denken van, hey, het is Sabbat, ik laat hem liggen. Dat zegt de Messias ook. Dus dat is iets normaals.
Precies. Ja.
Weet je, en daarom zei hij ook van die overpriester die liep door, maar dat waren die orthodox die echt religieus zijn.
Orthodox.
Die zijn echt
religieus.
Ja.
Ja. Ja. Waar was ik gebleven?
Over die aren, die stammen.
Zegt u?
Over die stammen, daar had je het over.
Ja.
Het waren stammen. Maar wat ik zo mooi vond is dat je zei van... de aren en nog iets van wanneer het zat in de Bijbel van het onkruid
met
de aren en dat waren twee stammen, maar dat vond ik zo mooi uitgelegd, heb ik nog nooit eerder gehoord. De aren is een stam en nog iets was een stam, maar dat is gewoon
met die tarwe.
Tarwe.
Nee, tarwe.
Dat is ook een stam.
Als tarwe zie ik de 12 stammen, hè?
Ja. Dat vond ik heel mooi.
Ze zijn in de aarde, zowel Juda is verstrooid naar de vier hoeken van de aarde. Dat was de vloek uit het hoofdstuk van de zegen en de vloek, hè? Is dat nummer 27 of zo?
28.
Ja. Dus zowel Juda is naar de hele wereld verstrooid, maar de 10 stammen ook. Ja. Alleen Juda is zijn identiteit behouden. En de 10 stammen, die zijn dan voor aan het wakker worden. Want zo'n beetje vanaf 2008, ik kwam op 2008 tot de Sabbat. Voor 2008 was er maar 1 of 2 Sabbatvierende gemeentes in Nederland.
Ja.
En sinds die tijd kwamen er als paddenstoelen uit de grond. Door heel Nederland. Dus is in de onzienlijke wereld is er een kantelpunt gekomen. En dat heeft te maken dat God, denk ik, de structuur aan voorbereid is voor het Messiaans Vrederijk. Dan moeten er gemeentes zijn. En mensen die weten hoe het in elkaar steekt. Mm-hmm. Dus geloof ik echt. Mm-hmm. Ik voel me heel begenadigd dat wij zijn eigenlijk voortrekkers van de grote massa die het nog
over moet gaan zien. Ja.
Maar het is een moeilijke weg, want het is een ontdekkingstocht van hoe moet het dan precies. En je wordt aan de andere kant achtergevallen door de mensen die denken van oh, doen wij het niet goed en nee.
Je bent wettig bezig, dat zeggen ze.
Ja. Ja.
En je bent als het ware, hou je de wet, krijg je vaak door, je bent nog in de wet.
Ik leg net dat beeld ik dat uit met dat lopen, hè? Dus je wandelt in genade en door de wet. Je vindt het heel mooi in Openbaring 14 vers 12. Hè? 12 vers 14.
Ja.
14 vers 12?
Nee, wacht even, ik moet even zoeken.
En wij moeten ook eigenlijk binnenkort naar een gebouw. Dus,
14 vers 12, ja. Die tekst hier haal ik heel veel aan. Hier zien we de verharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
Nee, gedaan.
Dus en.
Dus hier heb je Torah Yeshua. Mm-hmm. Geloof is vertrouwen.
Ja.
En toen ik nog in de baptistengemeente zat en bezig was met Sabbat. Ik zet een hele poos in twee sporen beleid. Ik ging en op zondag en op Sabbat. Op een gegeven moment dan leer je zoveel in de Sabbatsdienst wat anders is. Dat je gewoon denkt van jongens, dat wordt nou over onzin.
Ja.
Dus je groeit er dan uit. En ook omdat je steeds nog aangeeft, ja maar dat klopt of niet. Mensen gaan op een gegeven moment, heb je hem weer.
Ja.
Maar toen ging de dominee een keer preken over deze tekst. Ik dacht, nou jongens, dan gaan we het meemaken.
Ja.
En die ging een drie kwartier over het geloof in Jezus in acht nemen ging niet hebben. Dus ik naar de dienst naar hem toe. Ik zeg van, maar het andere deel van die tekst, gaat u nou de volgende week daarover spreken dan? Nou, dat vond hij niet leuk. Maar dit is hier kun je vind je heel mooi het evenwicht waar we mee te maken hebben. En het huis van Juda, die nog niet de Messias zien, die zijn eenzijdig bezig met die geboden. En als je dat doet en je gaat je daarin vastklampen, dan neig je naar wetticisme. En als je alleen maar in het geloof in Jezus nadrukkelijk aanhangt, dan krijg je bijvoorbeeld dwaalleer wat je in wel Pinkstergemeentes ziet. Van halleluja, de Heer, ik ben gered. En nee, de wet is afgedaan. Nou, dan ben je dus eigenlijk wetteloos bezig. Maar het slaat nergens op, want als je zegt de wet is afgeschaft. Mm-hmm. Ja, in de wet staat toch ook dat je niet mag moorden en stelen. Je vindt het toch niet dat zou mogen. Mm-hmm. En toch zegt men de wet is afgeschaft.
Mm-hmm. Ja.
Kan helemaal niet. Dus als je niet mag echt breken, als je niet mag stelen, als je niet mag moorden, als je je ouders moet eren, en naar het vierde gebod dan. Ik was een keer bij mijn vader in de kerk. Die was op hoge leeftijd en op tourbeurt gingen wij zondag naar hem toe als onze kinderen, ook om je ouders te eren. De man was alleen en we gingen met hem mee. En toen ging de dominee, Die ging de 10 geboden voorlezen. En wat zei die? Gedenk de zondag dat ge die heiligt. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Want dat is gewoon de schrift verdraaien en mensen misleiden. Want er staat toch echt Sabbat, en dat is maar op één manier uit te leggen. Dat is de zevende dag.
Ja.
In heel veel talen zie je het ook gewoon, hè, in het Spaans en in het Portugees.
Russisch ook,
Sabato.
Russisch ook, Sabbat.
Ja. Ja, er is geen misverstand over mogelijk. Sabbat. Even over die Sabbat.
Ja,
nee, want waarom zou je die houden?
Ja.
Er is ook een teken tussen Gods volk en ons, hè? Kennen jullie die tekst?
Ja, die ken ik, ja.
Die staat in... Even kijken hoor.
Ik dacht dat het in... Genesis, dacht ik.
Nee, Exodus.
Of,
Exodus 31 vers 13.
Oh ja, klopt. Maar dit is trouwens Gordon, die is wat later gekomen.
Yes.
Die gaat zich nog later voorstellen.
Zo, dus 31 vers 13. Verder zei de Heer tegen Mozes, u dan, spreek tot de Israëlieten en zeg, u moet zeker mijn Sabbat in acht nemen. Want dat is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heer ben die u heiligt. En dan zeggen mensen, oh, dus voor de Joden, alle generaties. Dan zeg ik, nee, het verhaal van de twee huizen van Israël. Het kan wel zijn dat je een 10 stammen bent of dat je toegevoegd volk bent, hè? Al uw generaties.
Ja.
En het is een teken. Nou, een openbaring. Dan lees je ook dat mensen een teken krijgen, hè?
Ja.
Of een teken hebben. Misschien is het wel het teken van de Sabbat.
Ja.
Dat die er voor de vader worden uitgelegd.
Er staat ook in Ezechiël 9, toch? Dat een teken is op het voorhoofd.
Ja.
En dat die engelen dan herkennen van, hé, je hoort dan bij God. Ja. Ezechiël 9, vers 4, geloof ik.
Ja.
En zo zegt dat Exodus 31, vers 13, zegt de HSV, Sabbatun.
Ja. Dus dat betekent, dat zijn de feesten.
De feesten.
De Moedim.
Ja.
De Moedim, ja.
Ja, dus misschien een leuk sprongetje gelijk. Waarom zou je de feesten nog vieren, hè? Dat is ook een vraag, toch?
Ja.
Nou, in Leviticus 23, daar staan alle feesten op een rijtje, hè? En hoe begint het dan? De Heer sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen, de feestdagen van de Heer die moet uitroepen, zijn heilige
vers
samenkomsten.
1. Vers 1 al.
Dit zijn de Joodse feesten. Die staat, dit zijn mijn feesten.
Mijn feesten, ja.
Het zijn geen Joodse feesten, het zijn Gods feesten.
Leviticus 23 is het.
Oh, 23.
Ja.
Vanaf 1.
Ja.
Ja.
En wat is dan het eerste feest dat genoemd wordt? Lees maar vers 3. 6 dagen mag je werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Dan heb je het weer, hè? Nog een dag van samenkomst.
Ja.
Ook al is het vermoeiend. Die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen.
En, maar hoe zit het dan? Want we hebben ook wel eens mensen gehad die zeiden van ja, ik wil bijvoorbeeld een verjaardag op Sabbat.
Mm-hmm.
En ik leg eigenlijk uit van hey, God zegt het is een heilige samenkomst, het is een heilige aparte gezette dag.
Ja?
En ik zou het niet doen, want je weet, op zo'n verjaardag kunnen mensen misschien onbewust vloeken of schelden of iets. Muziek draaien wat eigenlijk tegen Gods wil ingaat.
Mm-hmm.
Is het dan geoorloofd dat je dan toch naar een verjaardag kan gaan? Want bijvoorbeeld, mijn vrouw heeft daar, ik heb er geen last meer van, mijn familie weet het niet, maar mijn vrouw heeft dan vaak nog wel eens, van dat de familie dan vraagt van, hey, kan je naar komen, want die en die is jarig.
Vaak.
Van heel vaak nog.
Ja.
Kan je, is het dan geoorloofd om te gaan? Of niet? Verwend
het
Sabbat.
Het is, je zegt geoorloofd, het is kies dan hele wie gedienen zult. Het is vrijwillig.
Ja.
Je gaat door de test. Van, als je zegt, ja, de Sabbat is de heilige dag. Nou, dan word je dus getest. Hoe diep dat zit. En nogmaals, je behoudens hangt er niet vanaf. Maar het laat toch wel zien waar je hart zit. Dat je liever mogelijk toch je familie pleased. dan dat je de dag heilig zoals het hier staat.
Bijvoorbeeld je opa, oma of je kleinkinderen.
Ja.
Je zus.
Mag ik even wat aan toevoegen? Mijn kinderen wonen niet in de buurt. Ze wonen allemaal ver. En dan heb ik zoiets van, het is op zaterdag, omdat we dat altijd ons hele leven zo hebben geleerd. En op zaterdag gebeuren de dingen dat je weg wilt of noem maar op.
Ja.
Ik leer dit nu kennen van het sabbatten en noem maar op, het andere gedeelte van de Bijbel. Maar persoonlijk vind ik, als mijn kind me zegt van, mam, kan je eens een keer op een zaterdag? En dan heb ik zoiets van, waarom niet? Want net wat u zegt, het hangt daar niet van af. Maar wie zegt van dat ik minder van Jezus houd of van het hele gebeuren? Of dat
nou,
ik
dat,
wil doen?
Dat wil ik ook niet zeggen. Ja.
Maar dat was, het is vrijwillig.
Ja.
Een test.
Ja, een test.
Het is een
maar,
test.
Ergens wel. Ja, maar je moet gewoon uitkijken, hou ik mezelf nou voor de gek? Of is het echt... dat het geen probleem is. Kijk, als je de schriftplaats... Een verjaardag vieren is een heidens gebruik eigenlijk.
Mm-hmm.
Alle plekken, er zijn een paar plaatsen in de Bijbel waar een verjaardag aan de orde is en dat is allemaal rampspoed.
Mm-hmm. Herodes.
De Herodes. Mm-hmm. De farao. Die schenker en die bakker. Dat is allemaal, kwam er ellende van. En bij veel verjaardagen zie je dat het een vorm van zelfverheerlijking is. Ik ben jarig en ik wil cadeautjes en dan komt er allemaal taart op met allemaal varkensgelatine erin. En, ja.
Met slagroom.
Ja. Maar jongens, maar goed.
Kijk, voor mij
moet, maar je kan elkaar niet opleggen. Dus jij moet daar je weg in vinden.
Ja,
dus ga je niet optuigen.
Het is,
nee, mag niet.
Het is jouw proces.
Nee, dat kan niemand ook doen bij een ander.
Maar ik moet eerlijk zeggen, in het begin hebben wij ook zeer radicaal gestopt met verjaardagen.
Mm-hmm.
Maar een van mijn zonen heeft het geloof losgelaten.
Mm-hmm.
En die heeft daar zeer van gehad dat wij geen verjaardag meer vieren.
Mm-hmm.
Dat is voor hem traumatisch geweest.
Ja.
Dus ik ben er ook wat milder in geworden weer. Dat ik niet zo zwart-wit erin ben.
Ja.
Dus Dus ik hou de Sabbat. Maar ik ga niet een verjaardag organiseren op zaterdag.
Nee.
En dan zeg ik tegen mijn zoon van, wij komen de dag daarna of wat dan ook, weet je wel. Dat vergeet je niet.
Ja.
Zo zoek je dan een manier dat je
een middenweg.
Dat je ook het respect hebt voor de ander die dat wel belangrijk vindt,
mm-hmm.
maar dat je ook jezelf geen geweld aandoet.
Ja. Ja. Maar ik snap wel wat je zegt, maar ik heb mijn kinderen geweld aangedaan. Echt geweld in de zin van rat. Gewoon met een houwer of een mes. Nee, zo doen we dat.
Ja.
En helemaal verkeerd.
Ja.
Helemaal verkeerd. Dus nu, wat blijkt. Het staat toch ook in het woord van, als je liefde hebt, dan moet het gezin ook tot rust komen. Hè? Je moet liefde geven aan je gezin. Dan moet geen, hoe noem je dat? En dat was
nou,
voor mij niet. Door het huis van de Heer.
Je moet uitleggen waarom je een bepaalde keus maakt. En dan
het kwaad
de ander ruimte niet geven om... Je kan jouw geloof niet opleggen, ook aan je kind niet.
Mm-hmm.
Ja. Toen wij overgingen naar de Sabbat, er waren mijn jongens in de puberteit.
Mm-hmm.
De oudste die ging radicaal mee, die werd nog radicaler dan ik, die wou absoluut naar de Sabbatsdienst. Maar die jongste die zat op voetbal op zaterdag.
Mm-hmm.
Ja, die wou dat niet loslaten.
Mm-hmm.
Die hebben zo gelaten. Maar als er dan geen voetbal was, dan ging die wel mee, want dat vond ik toch wel interessant en belangrijk.
Ja,
en op een gegeven moment ging die ervan balen. Dus wij gaven hem zelf die ruimte om dat proces in te gaan van verandering.
Precies.
En toen op een gegeven moment toen ging hij het huis uit en toen ging hij stoppen met voetbal op zaterdag. Toen ging hij naar een softie speciaal, een voetbalclub die op zondag is.
Mm-hmm.
Dat was wat water bij daarbij, want dat is dan toch een beetje zo'n B-ploeg.
Ja.
Maar toch heeft hij dat gedaan.
Ja.
Maar dan is het, als ik had gezegd, nee, je mag niet, jij moet van voetbal af, dan maak je iets stuk.
Hij heeft eigenlijk toch dat offer naar God gebracht. Eigenlijk.
Het was zijn proces. En hij had daar meer tijd voor nodig. En hij ging daar in een andere weg als wij.
Ja.
Kijk, zoals u dit nu uitlegt, Charlie, werd het vroeger niet in de kerken uitgelegd. Dus wij waren wat ik ook heel veel heb gezien bij mijn generatie, jouw generatie in de kerken, radicaal.
Ja.
En dat heeft zoveel zeer gebracht. Nou,
ja.
Ik moet hemel en aarde bewegen om mijn kinderen in Gods huis te brengen.
Ja.
Vroeger ging het, toen ze nog jong waren, ging het nog zo.
Ja.
Maar nu, kijk, dat ik hier op zaterdag ben en ik kom al heel veel niet bij de kinderen op zaterdag. Maar als ze mij uitnodigen, daar ben ik heel eerlijk in, dan ga ik. Maar daar sta ik vrij in.
Ja.
Maar dat geeft mij niet aan van dat ik minder van Jezus hou of dat ik iets verkeerd
doe.
Maar de helegene die
ik
zo...
Ik maak ook wel eens een uitzondering.
Ja, weet je, maar de helegene die bijvoorbeeld zo braaf de sabbatten doet, bam, die zet de tv aan, je ziet ineens een naakte vrouw. Dan denk ik van, pas, ik heb je. Maar ik zie niet wat hij doet natuurlijk. Maar dan heb ik zoiets van, ja, weet je, ik doe, de Bijbel zegt dit, natuurlijk we moeten de Bijbel hanteren, maar we hebben ook naar het woord geluisterd in de kerken. En daar ging het mis omdat wij niet gingen investeren in het woord. We werden heel klein gemaakt. En ja, nu hebben wij een beetje nu de kans om een beetje erin gaan spitten, zeg ik altijd.
Ja, maar ik
dus ook, het is een proces wat je zegt, het is een weg.
Wat ik er ook op wil aanvullen is, ik haal heel veel bijvoorbeeld van mijn broertje, weet je, maar hij is eigenlijk niet met zo in het geloof zoals ik. En hij moest verhuizen op Shabbat. Juist op Shabbat, terwijl ik had aangegeven zondag.
Ja.
Nou, het is een hele uitdaging. En ook dat ik niet meer naar verjaardagen ging. Want onze familie, Surinaamse achtergrond, alle verjaardagen zijn op Shabbat.
Ja.
Maar hij heeft uiteindelijk, hebben ze nu speciaal voor ons, het naar zondag gedaan.
Ja.
Mijn broertje. Dus ik kan niet meer naar mijn andere familie gaan. Maar mijn broertje kan ik dan nog wel gaan op zondag.
Ja.
Dus, maar ja, de verhuizing, ik hou heel veel van hem. Maar ik heb hem wel moeten zeggen van...
Ja.
Dat ik die keuze maak, want ik wil niet het risico lopen dat ik een wasmachine ga tillen op Shabbat en ik raak geblesseerd misschien.
Mm-hmm.
En dan denk ik van wauw.
Ja, het zou voor mij ook de grens zijn, dat gaat gewoon te ver. Dan,
dus het is kijk, dus, je, het is een
scheidslijn. Je wil hem respecteren, maar je mag ook verwachten van hem dat hij jou respecteert. Mm-hmm. Dat hij ziet van dat is voor hem belangrijk. Dus daar moeten we hem wel aan passen.
Het is een hele dunne scheidslijn. Toen mijn moeder jarig was, ze werd 70. Gingen we in een restaurant eten, maar wij kwamen pas heel laat in de avond, toen het al donker was. Maar ze weet dat wij geen varken eten, maar toch was er een pizza waar allemaal varken of zo was. Nou, was heel gedoe was dat.
We hebben echt gezegd, we willen niet, we hebben het aangegeven, gingen ze heel boelend doen, zijn we eten geen varken.
Ja.
En toen denk ik van, we zeggen het al bijna 10 jaar en nog vergeten mensen.
Ja, dat zegt toch meer over hun dan over jou.
Ja.
Je zegt het toch vriendelijk, van mag je toch liefde en respect verwachten.
Ja, maar nu heeft mijn vrouw heel veel met haar familie, dat ze haar dan niet op baby shower uitnodigt, want ze zegt, je komt toch niet.
Ja.
Nou, dat zijn eigenlijk de proevingen.
Dus eigenlijk leiden om zijn naams wil.
Ja, want ik word ook niet meer uitgenodigd. Ja. Dus ik voel me gewoon buitengesloten en ik heb gezegd, weet je... Van die familie hoef ik ook niks meer mee te maken hebben. Ik hou me daarbuiten. Ja, sorry, maar ik ben er hard in. Ik denk, ik nodig je wel uit. Dat heb ik dan wel weer zoiets als ik een feestje of iets wil geven.
Mm-hmm.
Maar ik hoef niet meer van jullie daar naartoe te gaan. Dan ben ik klaar ermee. Want ze nodigen me toch niet uit. Ik denk, je vraagt het nog ineens.
Mm-hmm.
Dan kan je altijd nog weet je het ja of de nee krijgen.
Ik ben ook niet op het huwelijk van mijn nicht uitgenodigd. Het was op Shabbat. Ze zei, je komt toch waarschijnlijk niet.
Ja.
Dus je krijgt dan niet meer de kans om te zeggen, ik kom wel of niet. Ja. Dus dat is eigenlijk de strijd om Christus te volgen.
Ja.
Kunnen soms dat soort dingen erbij komen.
Ja. Dus leiden om zijn naam zo.
Ja.
En die feesten, wat zei je?
Was het toevallig nog hier gesproken over toen Yeshua aardig ging plukken op de Sabbat?
Heb ik niet over gehad?
Niet over gehad, oké. Nou, je zou dan ook denken, je bent bezig, je gaat plukken, je gaat... Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven, hoe zij aarde gingen plukken hoor. Maar misschien was het ook een beetje een daad van een beetje spanning, weet je wel. Die plukken, ik weet niet, noem maar wat, weet je. Dan denk ik, dat zou men ook zeggen van, dat mag niet. Want je farisee zei dat ook, je gaat aarde plukken, wat is dat nou weer, weet je wel, de Sabbat. En dat van die toonbroden, ook zo eentje.
Ja, ik
denk, je bedoelt te zeggen bijvoorbeeld als dat werken is. Bedoel je dat?
Ja,
ze waren niet aan het oogsten. Het is, ze liepen daar langs en je pakt aren, rijpe koren en dan kan je kouwen.
Ja.
En dat vonden ze al te ver gaan. Dat wetticisme van de hekjes van de Torah maar steeds verder zetten.
Het doet me denken toen een mevrouw in Israël was en ze maakte een foto. Toen werd ze aangesproken van, hé, je mag geen foto's maken of zo.
Ja, dan ben je aan het
scheppen.
Dat soort dingen, ja, dat is gewoon erg doorgeslagen. Dat is dan in de wijk Meisje Riem of zo zeker.
Dat zal best kunnen, ik weet het niet
meer. Dat zal overal zijn.
Dat is natuurlijk zo, denk ik, ja.
Ja.
Maar als Yeshua zegt, ik ben de heer van de Sabbat,
ja,
wat houdt dat in de context?
Nou, dat is een leuke vraag. Wat er bij me opkomt is dat kijk, Genesis 1 is het scheppingsverhaal. 6 dagen schepping, 7 dag rust. Dat staat voor, bij God is 1 dag is 1000 jaar, 1000 jaar is 1 dag. Hè? Dus je kan het ook lezen als 6000 jaar geschiedenis en dan 1000 jaar Sabbat. Dat is waar ook Hebreeën over spreekt. Ons wacht nog een Sabbatsrust. Dus dat is 1000 jaar vrede. Dus elke week je Sabbat viert, proclameer je eigenlijk de komst van het Messiaans vrederijk. 1000 jaar. Wat je ook in Openbaring 20 leest, dat Satan voor 1000 jaar wordt gebonden. En dan wordt hij nog even losgelaten. En dan krijg je een korte felle oorlog. Ik denk dat dat de Gog-Magog oorlog is. En dan begint de eeuwigheid. En dat is verbeeld in het Loofhuttefeest. Loofhuttefeest staat ook voor de 1000-jarig vrederijk. En het feest van de achtste dag, dat is dat 8, is die eeuwigheid die ingaat.
Ja, nieuw begin.
En dan komen we weer bij van, hey, hoezo is die Heer van de Sabbat? Nou, Yeshua heeft minutieus de voorjaarsfeesten vervuld. Hij stierf met Pesach, stond op in het feest van de ongezuurde broden. Symbolisch zitten die twee feesten nou aan elkaar vast, onlosmakelijk vast. Want je moet, er wordt voor jou betaald en dan moet je in ongezuurdheid gaan wandelen. 7 dagen, dat is een volheid, dus de rest van je leven. En daarna krijg je het derde voorjaarsfeest, Shavuot, een wekenfeest.
Ja.
En nieuwtestamentisch was dat de wetgeving op de tafel van het hart, hè? De uitstorting van de Heilige Geest, van Pinksteren. Dat was op dat wekenfeest. Veel christenen herkennen dat niet. Die denken, oh, Pinksteren. Nee, die discipelen zaten niet zomaar wat te wachten. Die wachten op Shavuot. Dus het herdenken van het geven van de wetgeving op de Sinaï, op stenen tafelen. Maar nu kreeg je een update van Windows 7 naar Windows 10. De Torah, de tafel van je hart, het is veel krachtiger. En daarmee waren de voorjaarsfeesten vervuld. En toen kwam die lange zomer. Daar zitten we nu nog in, de lange zomer.
Ja.
We wachten al 2000 jaar, lange dagen.
Ze noemen de woestijnperiode toch?
Huh?
De woestijnperiode toch? Van Sabbat naar.
Ja, dat is een lange zomer. Zo kan je het zien. Al 2000 jaar wachten we op de vervulling van het najaarsfeest. En wie komt die ook weer minutieus vervullen?
Ja.
Yeshua. Hij komt terug met een dag van de bazuin. Lees een openbaring maar over de bazuinen, de 7 bazuinen, de laatste bazuin.
Ja.
Dan komt er heel veel chaos in de wereld.
Dan zie je nu wel die chaos.
Ja, en uiteindelijk zal de Messias zal recht spreken namens de Vader.
Ja.
Yom Kippur, het is oordeel over volken. En dan, als dat plaatsgevonden heeft, dan worden de schapen en de bokken gescheiden, dat zijn ook volken. Ja, dan is er pas ruimte voor Loofhuttefeest, 1000-jarig vrederijk. Dus als iemand zegt van, ja die feesten, waarom moet ik dan die feesten vieren? Hallo! Als je de voorjaarsfeesten viert, die werpen een schaduw terug, die herdenkt. En de najaarsfeesten, die werpen een schaduw vooruit, die moeten vervuld worden. En als je ze viert, dan proclameer je ze en je oefent het ook. Want als je weet wat ze betekenen en hoe ze zullen gaan, dan ga je het herkennen op het moment dat het echt gebeurt.
Ja, precies.
Ja.
En het is gewoon ook ontzettend leuk. Het zijn prachtige feesten.
Ja.
En Genesis 1 notabene, pak er mij erbij, Genesis 1 vers 14, hè. Genesis 1 vers 14, God zei, laat er lichten zijn aan de hemelgewelf, om scheiding te maken tussen dag en nacht. En laat ze zijn tot aanduiding van tekens van vaste tijden, van dagen en jaren. Daar staat het woord Moadim.
Ja. Ja.
Dat zijn de gezette tijden.
Ja.
En dat gaat dus over de feesten. Die worden dus bepaald door zon, maan en sterren. Dat lees je dan weer in vers 15, 16, 17. Hè? Het grote licht is de zon, het kleine licht de maan. En ook de sterren staat er dan. Dus de Bijbelse kalender voor de feesten, die heeft voor mij te maken met zon, maan en sterren. Je wacht in het voorjaar op de komst van de equinox, de zonnewende. Pas daarna moet je de nieuwe maan wachten. En vervolgens, de zon die wandelt elke maand door een van de 12 prominente sterrenbeelden heen aan de hemel. Elk van die sterrenbeelden is verbonden aan een van de 12 stammen. En al die sterrenbeelden bij elkaar, die vertellen ook het helsplan. Het begint met de maagd die zwanger wordt, augustus. En dan gaat het verder. En eindigt het met de leeuw van Juda, die overwint. Mm-hmm. En de Egyptenaren, die hebben die twee aan elkaar gekoppeld. En zo heb je een sphinx. Mm.
Oké.
Maar
wat wist je niet?
Dat van die, wat hij zegt, van die dat aan de sphinx...
Ja. Die Egyptenaren waren ook niet gek, maar dat is weer eigenlijk een zijspoor.
Ja.
Want Jozef die is onderkoning in Egypte geweest, maar hij had een Egyptische naam. En die vind je ook wel terug in de Egyptische schriften. En er zijn zeer sterke aanwijzingen of bewijzen dat Jozef de piramides van Egypte heeft ontworpen. En die staan precies, als je het vanuit de satelliet bekijkt, al die piramides,
ja.
Die staan precies in de, dat beeld precies de constellatie Orion uit.
Klopt, ja.
En dat
klopt,
is dus ja, een prominente, ja. Een van die sterrenbeelden,
ja.
die het werk van de Messias uitbeeldt.
Ja. Ik heb
van, dat is geniaal.
Ja, Egyptische man, Ruud Gullit had er een documentaire van gemaakt.
Wie?
Over Egypte, Ruud Gullit.
Ja.
Die had een documentaire gemaakt en die zei ook van, die piramides zijn in lijn met de sterren van Orion. En,
ja.
Precies.
En er is een tekst, ik heb niet op mijn hoofd, er staat van dat God zegt, ik een teken in Egypte. Dat daar gewoon die piramides, dat kan je niet missen. Wat zou ik erover zeggen? Ja, als je het hebt over de tegenstander steelt alles, hè. Dus God heeft het hele helsplan aan de hemel gezet. Maar de Grieken die hebben het gestolen. Dus al die sterrenbeelden hebben allemaal Griekse namen gekregen. Met andere betekenissen. Maar het is allemaal... en dan gaat men ook nog astrologie doen. En daarom heeft de kerk eeuwenlang gezegd, oh, dat is allemaal niet goed. Nee, natuurlijk niet. Astrologie is niet goed, maar astronomie wel. En als je weet wat de Hebreeuwse betekenissen zijn van sterrenbeelden, dan staat daar een prachtig verhaal en dan gaat de tekst leven als de hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel, het werk van zijn handen. De hele schrift staat gewoon in de hemel, elke avond. En de zon, maan, sterren, met zons- en maansverduisteringen, die horen allemaal bij de Moadim gezette tijden. Dat zijn te tekenen. Dat er iets in de onzienlijke wereld weer een mijlpaal bereikt is. Ja. Waarop iets staat te gebeuren.
Ja, precies.
Dat is bijzonder.
Ja.
Maar dan die Moadim hier in Genesis 1. Wanneer komt dat woord voor het eerst weer terug in de schrift? Er is een Bijbels principe. Als je ergens een Hebreeuws woord leest, dan moet je kijken waar die voor het eerst genoemd wordt. En dat is een primaire, belangrijkste betekenis. Want het Hebreeuws woord heeft heel veel betekenissen vaak. Hè?
Ja,
bijvoorbeeld yom is dag.
Ja.
Maar het kan ook een jaar zijn, of een eeuw, of een Het is een tijdspanne.
Shana, Shana is...
ja, maar ik zeg maar wat, als ik zeg brood, dan... Ja, er kan heel veel soorten brood zijn, weet je wel.
Ja.
In het Hebreeuws is dat ook heel sterk. Elk woord heeft heel veel betekenissen.
Ja.
Maar wanneer komt het woord Moadim weer terug? Dat is wat in Leviticus 23 lezen. Dat God zegt, dus hij is het volk aan het klaarstomen om zijn volk te worden. Dus Mozes gaat al die wetten geven. En dan komt hij dus bij de feesten uit. En dan zegt hij, zeg tegen de kinderen Israël, dit zijn mijn Moadim. En dan ga je dus terug naar Genesis. Dit zijn mijn gezette tijden. Bepaalde zon, maan, sterren. En die Moadim worden dus zo is de hele schrift. En hier lees je in Genesis 1 Moadim. Denk van, oké, gezette tijden. Maar in Leviticus worden dus nader uitgelegd wat de Moadim zijn.
Ja.
Eerste feest Sabbat. Dan, je moet ze allemaal uit je hoofd kennen. Hè? Je
moet ze zo kunnen opdreunen. Hij noemt het ook de zeven pijlers, hè?
Ja,
ja,
het zijn eigenlijk kroonjuwelen in de schrift, zeg ik wel eens.
Maar om terug te komen op die piramides, hè, ik weet ook dat de Sumeriërs, die eigenlijk familie waren van Abraham, dat die ook piramides hadden gemaakt. Wist je dat?
In Ur der Chaldeeën?
Ja,
ze, dat zijn de Sumeriërs toch?
Ja, ze zaten in Egypte ook.
In Egypte ook.
Ja, dat weet ik niet.
Ze waren ook met sterrenkunde bezig in,
ja.
Met de mythologie.
Ja.
Ze kregen kennis van demonische geesten.
Ja.
Dat was Babylon, toch?
Ja.
Ja. Waar zijn we gebleven?
Mag ik een vraag?
Ja?
Toen je net vertelde over die twee huizen, hè? En over die tien stammen die dus overal verdeeld zijn. Heeft dat ook te maken met dat al die Israëlieten dan nu weer terugkomen, of al die mensen die nu weer terugkomen naar Israël? Zijn dat die tien stammen die langzaam weer terugkomen?
Nee, dat zei ik. Wie mogen er in Israël wonen als je kan aantonen dat jouw moeder Joods is?
Ja.
Dat is ook een leugen, want in de Bijbel staat dat de vader bepaalt. Dus het is dus ook alweer een verdraaiing.
Okay.
En dat is net zoals weer, je moet heel scherp zijn, en kippa, dat staat nergens.
Nee.
Wat staat er wel?
Ook zoiets,
ja. Er staat bijvoorbeeld... kijk hoor.
Ze droegen een tulband, ze droegen geen kippa.
Ja, precies.
En dat was vaak tegen de
hitte. In Korinther 11 even opzien.
Ja, dat is van de overdekking van de vrouw, hè, was dat. Dit is die hoofdbedekking van de vrouw.
Ja.
Die order.
1 Korinther 11. Vers 3. Ik wil dat u weet dat Messias het hoofd is van iedere man. Dus niet een keppeltje is je hoofd. Nee, de Messias is je hoofd voor een man. En de man is weer het hoofd van zijn vrouw. En God het hoofd van Messias. Zie je de volgorde?
Ja.
God, Messias, mens. En dan ook een man, een vrouw.
Elke
drie.
Ja.
Iedere man die bidt of profiteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd. Zo. Dus ik zou juist niet het op mijn hoofd moeten hebben, volgens mij.
Ja.
Als ik het gewoon zo lees.
Ja.
Die hadden wel iets op hun hoofd. Dat waren de priesters.
Ja. Ja. De tulband, ja.
Ja, dat waren die priesters, ja.
Iedere vrouw echter die bidt of profiteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd. Want het is precies hetzelfde alsof ze kaal geschoren is. Nou, dan kun je zeggen van, oh, dus een vrouw moet in de samenkomst een hoofdbedekking doen. Dat doen veel mensen ook. Nou, als je daarvan overtuigd bent, doe dat vooral. Maar je kan het ook wel duiden als van een vrouw moet eigenlijk lang haar hebben. Dat is haar bedekking. Of dat is haar sieraad ook. Ja, het is misschien een gevoelig onderwerp, maar dan kom je erop uit van, hey, in onze maatschappij, mannen en vrouwen zien er helemaal hetzelfde uit vaak, hè? Ook in een broek en manachtige kleren en ook heel kort haar en moet allemaal hetzelfde. En, het gaat nu natuurlijk nog veel verder, loopt het uit de hand met LHBT
en
al die toestanden.
Ja.
Maar ja, je kan je dus afvragen van, hé, Ja, wat vraagt de Heer hier van me? Hoe moet je dit precies lezen? Ik durf er geen keiharde uitspraken over te doen. Maar voor mij zit er iets in dat het haar van een vrouw in ieder geval haar sieraad is. En als je kaal geschoren was, dat was je een hoer, hè, in die tijd.
Ja.
Dat was duidelijk voor iedereen.
Oh ja.
Ja, dat was normaal.
Of werd besmeurd of kwam dat?
Of als ze opgemaakt waren ook.
Ja.
Oh ja, maar ik let zo hoor.
En dan, dus ik geloof niet dat ik met een keppeltje moet lopen, maar als ik nou naar een synagoge zou gaan, dan willen ze dat en dan doe ik dat. Omdat, dan moet je respect hebben voor mijn Joodse broeder.
Geen aanstoot nemen.
Ja, precies.
Meer traditie vind ik.
Ja, het is een Joodse traditie, maar nou ja, ze geloven er heilig in. Maar, en als ik dan in hun synagoge wil zijn, ja, dan moet ik me daarin aanpassen. Dat zie ik niet als van, dan val ik van mijn geloof af.
Ja, dat is waar.
Maar aan de andere kant, wat lees ik wel in mijn Bijbel? Het dragen van tzitzit.
Wat is dat?
Dat zijn die...
Dat lijkt bijna Chinees.
Ja, ik heb ze niet om, ik ben het vergeten. Maar eigenlijk... Er staat, zegt tegen de kinderen Israëls, dat ze kortjes...
Een koord.
Witte draadjes met een blauwe draad.
Oh.
Wat is die
zegt tegen de kinderen Israëls, dat ze gedenkkwastjes aan de hoek van de kleding doen.
Dit is het. Ik heb hem nu niet om.
Nee.
Oké. Okay. Die talit. Ze zitten ook aan het talit. Oh,
okay. Ja, dat is eigenlijk een gebedskleed.
Ja. En dit zijn ook, die franjes zijn dat.
Ja. Nou, de Joden gaan daar ook weer mee te lopen, want dan zeggen ze, oh, er moet er zo een zus vol knoop in zitten en er mag geen blauwe draad in, pardon. Dat staat in de Torah wel, want die blauwe draad verbeeldt juist de Messias.
Ja.
Maar je moet zo oppassen.
Dat heeft met de 10 geboden ook te maken.
Die vrouw raakt ook die kwast aan, toch? Die vrouw,
ja, die gebedskwastjes.
Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk vind ik dat wij wel tzitzit zouden moeten dragen. Nou, ik doe het vaak, maar ik ben er niet heel wettig in. Zeker op de Sabbat, maar ik werk bij de GGD, ik ga niet op de GGD met je tzitzit lopen. Nee. Dat werkt niet. Dat geeft gewoon problemen, dan ben ik te veel bezig met het uitdragen van
het geloof.
Kijk eens, hier ben ik. Een meer neutrale kleding.
Ja.
Ja, nou ja, dat is in ieder geval mijn keus.
Trouwens, ook in Korinthe 11 nog, hè, maar dan vers 10. Waar staat, daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben.
Wees de macht van de engelen.
Die vind ik wel een apart om...
Ik ben benieuwd naar wie jij het ziet, maar ik heb wel een bepaalde...
Oké. Okay. Oh, nee, ik ben stilgestaan.
Kijk, wat ik heb geleerd bij die tekst is... Ja. Dat die gevallen engelen dan kunnen zien...
Ja.
Vanwege het teken, weet je, van die zegel in 7:9 staat, dat jij bij God hoort. Dat je bij Christus bent, van Messias.
Ja.
En bijvoorbeeld ook dat ze kunnen zien wie bij de vader is en wie in de duisternis nog is. Dus wie kinderen van de dag zijn, kinderen van het licht en wie kinderen als het ware van de duisternis zijn. Dus die gevallen engelen kunnen dan zien bij wie jij bent. Vanwege dat teken. Want er staat ook een tekst dat wij een zegel hebben op ons voorhoofd.
Mm-hmm.
Een merkteken, het merkteken van God. De kinderen van God hebben ook een merkteken. Iedereen praat over het merkteken van het beest. Maar de kinderen van God hebben ook een merkteken.
Mm-hmm.
Van God zelf. Mm-hmm. En daarom zegt hij over wat ik eruit heb gehad, de macht van de engelen.
Ja.
Dat het een soort van teken is. Wat God jou zelf heeft gegeven.
Ja. Ja. Maar de Bijbel zegt wel van, het hoofd van de vrouw is de man. Is de man dan niet het gezag voor de vrouw? Omwille van de engelen. Zo. Het komt er nu ook gewoon op, hè?
Het staat hier, want ook is de man niet geschapen omwille van de vrouw, maar de vrouw omwille van de man.
Ja. En daarom?
De man moet het hoofd, namelijk, even kijken hoor.
Als iets met die man is, wat ik wel weet, dan kan die vijand wel die vrouw misschien aanvallen.
Dat.
Als je bijvoorbeeld je man onbekeerd is,
ja.
En die vrouw is gelovig.
Ja.
Dan kan ik me wel voorstellen dat die macht van die engelen, dat die vijand dan zo'n vrouw makkelijker kan aanvallen, misschien.
Of een vrouw die gemeente leidt,
juist.
Zonder dat de man
Dat is het.
Ja, oké. Okay.
Dat, ja.
Kijk, hier staat hoe ik daarbij kom, dat mogelijk het lange haar van de vrouw haar bedekking is. Ja. Vers 12, hè?
Ja.
Zoals de vrouw uit de man voortkomt, is ook de man er door de vrouw. Oh nee, 13. Orde bij jezelf. Is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Dan zijn denk ik, oh, ze moeten dus een sjaal, een gebedsjaal. Maar lees door.
Welk hoofdstuk?
1 Korinthe 11, vers 13.
Dan moet je vers 13 doorlezen. 14. Of leert ook de natuur zelf u niet dat een man, als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is?
Ja.
Lees nog verder door.
Mm-hmm.
Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, opdat het lange haar voor haar als een bedekking aan haar gegeven is.
Ja.
Dus het lange haar is bedekking. Als je dan bij vers wat we net lazen in 3 en 4, hè, van dat een iedere vrouw die bidt, met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd. En dan in vers 15 leert je eigenlijk dat die bedekking, dat het haar lange haar is.
Mm-hmm.
Zie je?
Oké.
Okay. Ja, zo staat het er wel.
Duidelijk.
Dat is wel zo, ja. Maar soms staan bepaalde dingen ook als een metafoor, hè?
Het is een gelijkenis ook vaak, ja.
Mm, ja.
Dus dat je iets op je hoofd moet hebben, een sjaal, of bij de mannen iets anders dan een tulpen of een kippertje.
Wat ik ook bijzonder vind, hè, van die feesten, je hebt ook de grote verzoendag, Yom Kippur geloof ik. En dan zeggen ze altijd, als je bijvoorbeeld iets hebt met iemand, een oneenigheid, gebruik je de Joden van om met elkaar te verzoenen.
Ja.
Weet je, want ik heb ook geleerd dat vergeving niet hetzelfde is als verzoening.
Wat? Dat?
Dat vergeving en verzoening niet hetzelfde is.
Niet hetzelfde.
Ja. En wat ik dan bijzonder vind is ook bij dat feest, het is elk jaar komt het terug, maar hoe wij dat in deze tijd kunnen terugvertalen en toepassen. Omdat het eigenlijk de Joden vooral het gebruiken, dat ze dan als iemand, je kan niet het feest ingaan, je hebt met je broeder niet verzoend. Dat zegt hij ook in het feest van ongezuurde broden, dat je het feest moet vieren in waarheid en in oprechtheid en in blijdschap, maar niet in toren en in boosheid. En dat soort dingen. En in bitterheid. En daarom is die verzoening ook zo belangrijk.
Ja, je zou kunnen zeggen dat Pesach gaat over je individuele verlossing. Hè? Dat in Egypte moest het bloed aan de deurposten van het huis.
Ja.
Dat is de Hebreeuwse letter, de Gette, geloof ik. En dat staat ook voor je hart. Dus het bloed moet aan de deurposten van je hart. Dus dat je bekeert, hè?
Ja.
Het gaat over individuele verlossing.
Je bedoelt bed van huizen, is bed.
Ja, ja.
Ja.
En, maar bij de grote verzoendag, dat gaat om collectieve verlossing.
Juist.
Dus het gaat om volken eigenlijk. Dus daar stond ook het hele volk stond bij de tempel, want het was een opgangsfeest.
Ja.
En die stonden in spanning te wachten of die hoge priester wel levend naar buiten kwam, hè?
Ja.
Daar had hij ook een touw aan zijn voet. Als die mocht doodvallen, had hij een fout maken, dus kon ze naar buiten trekken.
Ja.
Dus daar zit wel een verschil in. Een nuanceverschil. De grote verzoendag is veel omvattender. En je zou kunnen zeggen vanuit het Pesach, als je bekeerd hebt, dan moet je in ongezuurdheid gaan wandelen. Hè? We weten allemaal dat we wel degelijk ook nog gezuurd helaas leven. Je vloekt wel eens, je schiet wel eens uit je slof, je bent wel onachtzaam. Je zondigt nog wel.
Je bent wel eens boos.
Dus en dan dat stapelt zich op eigenlijk. En dan met de grote verzoendag, dan wordt eigenlijk een totale reset gemaakt.
Ja.
Zoals je op je computer gooi je mailtjes weg en andere bestandjes. En dan denk je op een gegeven moment, ik moet eens even die prullenbak leegmaken. Zo zou je een grote verzoendag kunnen zien, dat je dan ineens eventjes, je hebt het al verwijderd, je hebt een fout gemaakt, je hebt vergeving gevraagd, maar één keer per jaar sta je nadrukkelijk weer stil. Want nou gaat het definitief weg.
Dus eigenlijk moet je de feest ook zien als een soort reset. Dus het feest van ongezuurde broden. het feest, misschien Yom Kippur, dat het een soort reset is. Dat je als het ware al die tijd misschien ongestuurd ook hebt geleefd, onbewust. Geklaagd op dat soort dingen.
Ja.
En dat je verzuurd bent geraakt en dan doe je eigenlijk die reset. Misschien door verontmoediging.
Ja.
En dat je God weer gaat zoeken.
Ja.
En dat als het ware, wat in de christenen eigenlijk dan Pasen vieren, doe jij het Pesach om eigenlijk je te ontdoen van het zuurdesem, wat in jouw leven nog is.
Ja, dat nee.
Of je gedenkt, het is een gedenkfeest natuurlijk.
Het is, ik ben gered uit genade, dat is Pesach. Het is een lam voor jou geslacht, de Messias.
Ja.
En dan kan je dus opstaan in nieuwheid van leven. De doodse engel gaat aan jou voorbij.
Ja.
En wat moet ik dan gaan doen? Wonen we in ongezuurdheid?
Ja.
Dat is waar het staat van, je hoeft niet meer te zondigen.
Ja.
Want het lam is voor jou geslacht. Ja.
Maar met Yom Kippur is het ook niet zo van dat juist dat feest bedoeld is als je bijvoorbeeld in bitterheid of oneenigheid leeft met een broeder of zuster. Dat ze juist dan die dag namen om te zeggen, we gaan nu met elkaar verzoenen.
Nou,
maar dat zeg je bij de Joden.
Yeshua zegt ook van, als je iets tegen je broeder hebt, laat de zon niet ondergaan over een opwelling van je toorn. Je moet het eigenlijk helemaal niet uitstellen.
Nee, je moet het meteen in orde maken.
Ja. En
zover het bij jou mogelijk is.
Laat het zover nu al van houd vrede met alle mensen. Hè? Dus je moet niet denken van, nou, dat komt wel een keer of zo.
Ja.
Met grote
zo werkt het niet.
Zo werkt het niet.
Ja.
We zijn ook nog bezig met een verzoening. Ik hoop dat het zal slagen. Met de Joden en de Palestijnen. Zijn ze nog bezig met een verzoening? Ze zijn nog bezig met een verzoening.
Wie zijn daarmee bezig?
Ja, hij bedoelt dat er een takenvieren komt.
Oh,
dat er vrede komt.
Wat er gaande is toch?
Dat is geen verzoening.
Nee?
Nee.
Hij mag maar één ding in zijn hand vaststaan, de vernietiging van Israël.
Ja, maar kijk,
die zijn niet. Als ze vrede zouden willen, dan zouden ze het wel 100 keer plaatsvinden.
Ja, maar
ze zijn alleen maar uit op dood en sterf.
Het kan niet zo doorgaan hoe dat het gaat.
Nee, het kan zeker niet meer doorgaan, maar daarvoor moet de Messias terugkomen. Dan kom ik toch weer even bij jou, want je vroeg van wie zijn er nou terug? Ik had al gezegd. Het huis van Juda is nadrukkelijk teruggekomen. En heel veel mensen zeggen, het volk Israël is terug. Nee, Juda is terug. En dat heeft God ook zo bepaald. Want Juda heeft de heersenstaf. Die moeten daar het voort aan nemen. De leeuw van Juda. Daar komt de Messias uit het voort, als hij terugkomt. En ik denk pas in tweede instantie komen alle andere stammen terug.
Horen daar ook die orthodoxe Joden bij? Want er zit ook bijvoorbeeld... De Kazan bij, die uit Oekraïne komt, maar die zijn eigenlijk bekeerd tot het Jodendom. Toen ze daar gingen wonen.
Ja, er zijn ook allemaal verhalen over dat het geen echte Joden zijn. Ik blijf daar maar vanaf. Maar je kan zeggen, het huidige land Israël is een goddeloze, sionistische staat.
Ja.
Met gay parades. Er wordt ook kerst gevierd. Er worden verschrikkelijk veel abortussen gepleegd.
Ja.
Die mogen niet te doen tot de dag voor de bevalling. Dat is de molen. Dus als we nou de najaarsfeesten verwachten. Ja. En de Bijbel zegt het oordeel begint bij het huis Gods. Ik hou mijn hart vast.
Ja.
Dat het oordeel alsnog over het huidige land Israël komt.
Ja.
Dat het bij wijze van spreken dat nog alsnog bijna wordt weggevaagd.
Ja. Zo, ik stel voor, zullen we even een korte pauze houden, want ik zie iedereen versnaperen en het lijkt af. En dan gaan we voor 5 minuten gaan we verder gewoon. Lekker iedereen wat drinken en plassen. Want hij heeft zo'n mooi verhaal te vertellen, maar nu zit iedereen te eten. En dan leidt het misschien wat af.
Ja.